Wauw, het is heerlijk om zo te zingen. Je zou zo'n dienst gewoon kunnen vullen met zingen. We zullen zo door kunnen gaan, want onze muzikanten zitten er nog. Als u het leuk vindt, mogen jullie blijven zitten. Maar als u het prettiger vindt om daar te gaan zitten, mag het ook. Bedankt. Frans, ik zie je daarachter. Welkom. Er is een collega van mij die helemaal uit Friesland is komen aanwaaien over de Afsluitdijk. Fijn dat je er bent, Frans en je vrouw ook. Vanmorgen heb ik inderdaad grotendeels van mijn gezin als bodyguards meegenomen. Ik dacht, ik moet maar mensen meenemen, want volgens mij met deze wind komen er niet veel mensen op de fiets hier naartoe. Maar dat valt me eigenlijk hartstikke mee. Ja, mijn excuses. Het is toch wat. Hier rijden ook auto's. Ja. Maar toen ik hier aankwam zag ik toch een heleboel fietsen nog even goed staan. Dus wat dat betreft... Fijn dat u er bent, ondanks het feit dat u wist dat ik vanmorgen zou spreken, dat u dan toch nog gekomen bent. Dat is toch heel bijzonder. En zelfs mijn kinderen heb ik meegenomen en ik heb twee zover kunnen krijgen, ondanks het feit dat ze vanmorgen hun eigen tienerdienst had. En een van de twee Teersa die had zelfs daar de leiding, vonden ze toch fijn om met me mee te gaan om een lied samen te zingen. Dus ik wil Teersa vragen en Esther, Ilse deze keer niet, die zal wel weer een andere keer... Maar nu Esther, om samen met mij dit lied te zingen. Zet je aan? We hebben dit lied ooit al een keer gezongen hier. Maar zo lang geleden, dat weet u vast niet meer. Het is een heel mooi lied.
Thank you.
Wauw. Zullen we ze vragen om te gaan zitten of zullen we nog meer? Heerlijk, hè, om zo te kunnen zingen. We hebben erover gezongen dat wij eenmaal voor zijn troon zullen staan. En wat een dag zal dat zijn als wij er met elkaar naar uit kunnen kijken. Wilt u met mij lezen uit het woord? Dan lezen we uit Nehemia hoofdstuk 1. Ik vind Nehemia een geweldig boek. Om uit te lezen, maar ook om uit te spreken. Er zit zoveel in. In Nehemia. Ik kan me herinneren, op mijn kring, toen behandelde ik het boek Nehemia. En ik was zowat een hele seizoen alleen bezig met hoofdstuk 1. Zoveel wat je per tekst eruit kan halen. Uit het leven van deze man en de getuigenis van deze man. En ik weet dat ik meerdere keren over Nehemia gesproken heb. Maar ik beloof je vanmorgen dat ik een woord heb dat iets echt met u zal doen, als u ervoor open staat. Gods woord is levend. Maar ik voel me echt bijzonder gezegend met hetgeen wat de Heere vanmorgen te zeggen heeft aan ons. Neem je hoofdstuk 1 en ik lees nog uit de oude vertaling. Tegenwoordig dan hebben we andere vertalingen weer. Hè? Het is alleen maar rijk, kan je zien hoe de Bijbel als het ware gewoon in verschillende hoedanigheden of verschillende talen gesproken wordt. Vers 1 van Nehemia 1. De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Gakalia, in de maand Kislev. In het 20e jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Ganani, een van mijn broers, met enige mannen uit Judea, of uit Juda. En ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen, die uit de gevangenschap waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen, die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in grote rampspoed. En smaad. En de muur van Jeruzalem is afgebroken en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vastte en bad ik voor het aangezicht van God des hemels. En zeide, ach Heere, God des hemels, grote en geduchte God. Die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die u lief hebben en uw geboden onderhouden. Laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van uw knecht. Dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten uw knechten tot u opzend. En ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Tot zover. Laten wij een zegen vragen. Vader, het is zo bijzonder dat wij onszelf kinderen van u mogen noemen. Een voorrecht dat u ons gegeven hebt, zelfs boven de engelen. Hoe graag willen de engelen zich kinderen van u noemen. En u heeft ons de mogelijkheid gegeven om uw kind te worden. En we kunnen niet bevatten, Heere, wie u werkelijk bent, hoe groot u werkelijk bent. U bent soeverein, almachtig en zo hoog verheven. En hier zijn wij als mens, we voelen ons zo klein, Heere, als wij denken aan uw almacht, over wie u bent, de grootheid van uw majesteit, die we niet kunnen bevatten. Maar ik bid u, in de naam van Jezus, dat uw geest dit woord dat we gelezen hebben vanmorgen levend mag maken in ons hart. Omdat wij een stukje begrip kunnen gaan krijgen, Heere, hoe groot en almachtig u bent. En hoeveel kracht en gezag u ons als uw kinderen, kinderen van God, gegeven hebt. Maak dit woord levend in ons hart. Het is uw woord. En wilt u spreken door uw geest tot ons hart in de naam van Jezus. Amen. Amen. In de tijd van Nehemia leefden de meeste Israëlieten, zoals we gelezen hebben, in ballingschap. En vooral dan in ballingschap ook in Babel in dit geval. Toen Israël aangevallen werd door de Babyloniërs, richtten zij hun aanval vooral op de hoofdstad Jeruzalem. En de inwoners van Jeruzalem werden meegenomen naar Babel en de stad van Jeruzalem, de stad, de muren en ook de tempel, bijna het hart van de stad, werd nagenoeg in zijn geheel verwoest. En daarna zijn er nog steeds aanvallen geweest door de Samaritanen die zich heel vervelend gedroegen en gewoon aan het plunderen waren. En zo was die stad gewoon in as en was gewoon een drama. Het is een plaats waar je eigenlijk je niet meer prettig kon voelen. Alles was vernield en verwoest en dan woonden mensen daar. En Nehemia, die was schenker van de koning Artaxasta in Babel. Nehemia is waarschijnlijk zelfs geboren daar in Babel en nog nooit in Jeruzalem geweest. En dan vroeg hij, dat is een hele geschiedenis, dat kan ik niet nu uitleggen, maar als u Ezra leest, dan begrijpt u er meer over de strijd die zich daar heeft afgespeeld. Ook met briefwisseling tussen de Samaritanen en de koning. Wat zoveel teweeg heeft gebracht dat de koning zoiets heeft van, noem de naam Jeruzalem niet meer bij mij. Nou, Nehemia was schenker. En hij was niet alleen maar schenker in de zin van, ik gooi de glazen van de koning vol, maar hij moest ook proeven. Als schenker had je een veel grotere functie dan alleen maar wijn schenken of wat dan ook. Je moest het proeven. In de zin van, als je het proefde, dan nam je het risico dat iemand die de koning wilde vergiftigen, dat jij vergiftigd werd. En als jij bleef leven, dan wist de koning van, het is goed. Het zit wel goed. Dus de koning die, niet alleen de wijn, maar ook het eten, alles moest Nehemia eerst proeven. Voordat de koning het nam. Dus dat was een hele verantwoordelijkheid die Nehemia had om ervoor te waken dat de koning niet vermoord werd. Daardoor had hij ook, omdat hij zijn leven in de schaal zette voor de koning, had hij ook een bijzondere positie bij die koning. Hij was een vertrouweling van de koning dat iets zegt over Nehemia's intellectuele vermogens. Hij was geen domme jongen. Over zijn emotionele volwassenheid. Hij wist wat hij deed. Hij was bereid om te sterven voor de koning. Maar ook over zijn geestelijke stabiliteit. Hij was desnoods klaar om te gaan als het moest. En nou kreeg Nehemia te horen van zijn broer. Als je teruggaat naar de context van de tekst, dan moet het waarschijnlijk zijn echte broer geweest zijn. Hoort hij van Genani dat het heel erg gesteld is in Jeruzalem met de Joden die daar nog achtergebleven zijn. Ze leefden daar als beesten. In grote ellende en in een geweldige schande. Chaos. Er was een grote verslagenheid onder de Joden in Jeruzalem. Wanhoop. Moedeloosheid. En vooral ongeloof en twijfel over het bestaan van God. Als er een God is. En hij zou om ons geven. Wij zijn het uitverkoren volk. Waarom heeft hij dan toegelaten dat wij in deze verschrikkelijke, vernederende situatie terechtgekomen zijn? En hoe bekend is deze vraag niet vandaag de dag? Als je op straat mensen vraagt over God, hoeveel mensen zeggen van, als er een God is, waarom heeft hij dan dit? Of waarom heeft hij niet dat? Of waarom doet hij niet zus of waarom doet hij niet zo? Het zijn altijd die twijfels en de vragen over God. Als er een God is. En hij zou hem ons geven. En het was voor Nehemia een enorme schok, hebben we gelezen. Geweldige schok om te horen hoe de situatie in Jeruzalem was. En hij trok het zich enorm aan. Heel erg. Hij moest er zelfs heel erg van huilen, staat er in de NBV, de nieuwe vertaling. Dat hij ging zitten en ging huilen. Hij ging zitten huilen. Huilen, huilen. Ik kan me zo voorstellen, ooit toen ik heb het verhaal misschien ooit wel eens verteld. Toen ik een keer naar Zuid-Afrika was en Ilse was nog een heel klein meisje. En die moest naar de basisschool. En ik zou die middag naar Zuid-Afrika vertrekken. En zij kwam nog 's middags even thuis om te eten. De basisschool was een paar honderd meter bij ons vandaan. En zij kwam nog even thuis om te eten. En de tijd kwam dat zij terug moest naar school. En als zij terugging naar school, zo'n beetje zou ik gelijk met mijn vrouw naar Schiphol gaan om dan naar Zuid-Afrika te vertrekken. En ik beloofde Ilse dat ik nog even mee zou lopen naar de hoek van de straat. En ik liep mee, maar we waren de deur nog niet uit of Ilse begon te huilen. Maar het was niet huilen zo van. Het was echt. Het was huilen. En we liepen daar op straat en ze kon zich absoluut niet inhouden. Het was echt gewoon... met alle, haar hele body getuigde ervan. Het was niet zomaar inhouden met de zakdoek. Nee, het was echt zo dat ze zo straat... Huilen, het was huilen. Ik denk, lieve help, ik kan toch niet zo weg. Dus ja, ik liet er maar gaan. En ik zie er nu nog zo lopen, Iels. Hoe je daar over straat heen en weer op een gegeven moment gewoon liep te huilen. Van mijn papa gaat weg. En op een gegeven moment, ja, nou, mijn koffers die stonden in de auto. We waren klaar om te gaan. En op een gegeven moment ging het voordeurbel. En dan stond Ilse hijgend voor de deur. Ik mag mee naar Schiphol van die juf. En om haar nu te verdedigen, want ze is erbij. Dus ik moet altijd uitkijken. Anders moet ik iemand weer trakteren op een hamburger straks of zo. Maar zij had die ochtend gehoord, en ik weet niet hoe oud je was, Ilse, maar zij had die ochtend gehoord van een vriendinnetje, toen zij vertelde in de klas, vertelde zij vol trots, mijn papa gaat straks naar Zuid-Afrika. Dat vriendinnetje zei dus tegen haar van, jouw papa komt niet meer terug. Die gaat dood daar. Dus nou, dat had zij gehoord en dat vertelde ze dan in de auto. Dus toen begreep ik ook haar situatie, waarom ze zo moest huilen. Nou, zoiets kan ik me voorstellen bij Nehemia, die zo intens aan het huilen was... Vanwege wat hij gehoord heeft over de situatie in Jeruzalem. En je zou zeggen, het is wel een hele extreme reactie van Nehemia over mensen in Jeruzalem, mensen die hij niet eens kende. Hij heeft altijd in Babel gewoond, is waarschijnlijk nooit in Jeruzalem geweest. Maar hij voelt zich dan zo betrokken bij het Joodse volk, dat hij zo intens daarover moet huilen, over de teleurstelling... die hij te horen heeft gekregen. Op dat moment was er geen zicht op hoop voor de stad. En zou niemand, geen mens het aangedurfd hebben om zich te bemoeien met de situatie van Jeruzalem. De koning van Babel, als die daar lucht van zou krijgen, zou die persoon in hechtenis genomen worden en zal moeten vrezen voor zijn leven. Zo'n situatie was er. Niemand mag iets doen met Jeruzalem. Er was gewoon geen hoop voor die arme mensen in Jeruzalem. Tenzij er een volk was, een groep mensen die het zagen zitten om hun leven ervoor te wagen, om die mensen te bevrijden, zoals de Amerikanen en Canadezen dat op die day deden die Europa van de Duitsers kwamen bevrijden. Zoiets moest dan gebeuren. En er moet in hem, in Nehemia, naast het grote verdriet wat hij had, een enorme frustratie hebben gezeten. Een wanhopig gevoel van onmacht om iets te willen doen. Ik wil zo graag mijn deel brengen. Maar ik kan niet. Ik ben zo beperkt. Hij had een geweldige begeerte om iets aan die situatie in Jeruzalem te veranderen. Maar wat kon een mens in zijn eentje doen? Hoe zou één man ooit in staat kunnen zijn om een heel volk weer enthousiast te krijgen en een heel volk weer tot herstel te kunnen laten komen? Dat is onmogelijk. Tenzij God natuurlijk een wonder doet. Iedere keer als ik stilsta bij deze geschiedenis, hoe het begint, hoe Nehemia begint, het boek. En stilstaat bij zijn verdriet over zijn medemens in Jeruzalem. Dan moet ik toch mijzelf steeds weer afvragen hoe het zit met mijn eigen oprechte zorg voor de mensen om mij heen in nood. Weet u, als wij elkaar vragen, en we zouden heel eerlijk zijn, als kinderen van God zijn we eerlijk, maar als we echt eerlijk zijn. We zouden elkaar vragen van... Hoe bezorgd zijn wij om de wereld om ons heen? Dan zijn wij vaak bezorgd omdat het van ons verwacht wordt. Omdat het zo hoort. En kennen wij die zorg, die bewogenheid, intense bewogenheid van Nehemia, daar kennen wij niet eens een stukje van ons medemens. Hebben wij die zorg voor al die mensen om ons heen, die verloren dreigen te gaan. Beseffen wij genoeg wat er bezig is om te gebeuren in onze maatschappij? Want als het allemaal wel los zou lopen en wij ons echt niet druk zouden hoeven maken over het feit dat er zoveel mensen zijn die misschien de verkeerde keuze hebben gemaakt. Waarom was het dan nodig? Als God zich daar niet zo druk om maakt. Wij kunnen zo makkelijk zijn van, nou, we zullen nog verbaasd zijn hoeveel mensen er in de hemel zijn. Wij oordelen niet, dus God oordeelt en hij is een God van liefde, dus er zullen heel veel mensen naar de hemel gaan. Als dat zo was, als het allemaal maar los zou lopen, waarom was het voor God nodig om dan op deze manier zo in te grijpen? Zoals wat wij lezen in de Bijbel. Zodanig zelfs dat hij zijn zoon moest sturen om te sterven. Het staat nu hier, vraag aan Martijn dat hij nu opstaat om de zaal uit... ik moest Martijn even vragen om een toneelstukje te voeren, ben ik vergeten. Dus dan zou ik zeggen van, ik begrijp nu inderdaad dat u massaal de kerkzaal uit wil rennen om iedereen te gaan bekeren. Maar wacht nog heel even ermee en geef mij eerst een kans om het uit te leggen. Maar goed, dat gaat nu de mist in natuurlijk. Dus blijf nog even zitten. Maar beseffen wij voldoende? Beseffen wij voldoende wat het heeft betekend voor God? Om mens te worden. Om als een misdadiger te moeten sterven. Vermoord te moeten worden. Om te voorkomen dat wij als mens voor eeuwig verloren gaan. Onze maatschappij denkt dat wij christenen bange mensen zijn en daarom christen zijn. Terwijl God zijn leven heeft gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is zijn belofte. Kennelijk hebben wij geen notie van de betekenis van het voor eeuwig verloren zijn. In de hemel is het feest als er één persoon zijn of haar hart aan de Heer geeft. Is er feest in de hemel, wat aangeeft hoe er in de hemel gedacht wordt over het voor eeuwig verloren zijn. Het zou toch niet zo moeten zijn dat wij uiteindelijk in de hemel zouden zijn en dan tot de conclusie moeten komen dat er veel meer door ons gedaan had kunnen worden. Om te voorkomen dat er zoveel mensen uiteindelijk verloren zijn gegaan. Wij zitten hier vanmorgen nog. Het is 6 februari 2011. En we hebben nog steeds de gelegenheid om hier wat aan te doen. Als het tot ons door zou dringen. Als het tot ons door zou dringen. En God geeft dat het tot ons doordringt. Want wij kunnen er wat aan doen. Met God. Net als bij Nehemia is de grote vraag bij ons vandaag. Wat zouden wij dan kunnen doen? Dat is de vraag. Wat zouden wij kunnen doen om redding te brengen en een ommekeer in deze toestand te kunnen krijgen? En wat mij bijzonder aanspreekt van Nehemia is dat hij niet direct in actie gaat komen. Hij gaat niet op een zeepkistje staan en gospelliederen zingen in de hoop dat mensen tot bekering komen. Hij gaat niet impulsief reageren, maar hij gaat deze zware last brengen voor de troon van God. En hij bidt en hij huilt en hij vast om deze situatie. Heren, wat kan ik doen? Wat kan mijn aandeel zijn om hierin verandering te brengen? En dat zou ons gebed moeten zijn. Voor de mensen om ons heen. In Nehemia 1 vers 4 staat dat hij vastte en hij riep de God van de hemel aan. Er staat dat hij voor dagen aan het rouwen was. Dagenlang aan het rouwen was. Nehemia had een last voor de stad Jeruzalem. Een goede Amerikaanse vriend van mij met de naam van Ed Delf, die vroeg aan de Heer in een gebed, als leider van de gemeente zelf, een of andere grote gemeente in Amerika, vroeg hij aan de Heer wat zijn gemeente moest doen om een ommekeer te brengen in de stad waar hij leeft. Waar zouden ze mee moeten beginnen? En terwijl hij zo aan het bidden was, kwamen er een aantal woorden bij hem op. Een paar woorden. Een diepe, oprechte bewogenheid. Deze woorden kwamen bij hem op. Dat was het begin. Een diepe, oprechte bewogenheid. En nogmaals, als ik u vraag, bent u bewogen, dan bent u bewogen. We zijn allemaal bewogen. Maar het gaat om die diepe bewogenheid voor de mensen om ons heen. Hebben wij werkelijk diepe, oprechte bewogenheid. Als er geen oprechte bewogenheid is, luister goed. Als er geen oprechte bewogenheid en liefde is voor de verloren gaande gemeenschap. Ik heb het niet over oordeel. Ik heb het over oprechte liefde en oprechte bewogenheid. Voor de mensen om ons heen. Dan heeft evangelisatie geen enkel zin. Oei. Een brandend hart en oprechte bewogenheid voor de verloren gaande mens is de brandstof die de motor op gang brengt om de gemeenschap om u heen te veranderen. Een oprecht hart voor de verloren gaande maatschappij breekt door een aantal barrières, dat ga ik u noemen. Breekt door de barrière van religie. Breekt door de barrière van religieuze vormen. Dan gaat het niet meer om onze traditie. Dan gaat het niet meer om hoe wij kerk houden. Dan gaat het niet meer hoe wij christen zijn of hoe wij de Bijbel uitleggen. Maar dan gaat het erom dat die persoon gered kan worden en voor eeuwig gered kan worden en eeuwige leven kan krijgen. Het breekt door de barrière van wetten en regels. Het gaat dan niet meer om de wetten of regels die ik moet onderhouden. Maar het gaat dan om het feit dat iemand de liefde van God in zijn leven kan proeven. Het breekt door alle barrières van sectarisme zelfs. Zelfs de meest sectarische groep beseft dan ineens van het gaat niet om mijn leer. Het gaat niet om mijn ideologie. Maar het gaat erom dat mensen verloren gaan. En het breekt door een ernstige andere barrière. En dat is demonische achterdocht en vrees en angst voor demonen in deze tijd. En dat moet ik even uitleggen. Weet u, demonen zijn gevallen engelen. Ze zijn niet aan God gelijk. God is soeverein en hij is almachtig. En hij heeft u en mij kracht gegeven en autoriteit gegeven, dat lees ik in mijn Bijbel, om demonen te bestraffen en weg te jagen. Dat staat in mijn Bijbel. Ik kan me herinneren dat ik in een situatie kwam op een middag dat ik moest spreken in een gemeente die net ergens begon. Kleine gemeente, groep van mensen die kwamen, noem het maar, in een cultureel centrum samen, waar net die ochtend een bepaalde demonische seance is gehouden. En ik kwam die middag daaraan en ze vroegen mij van Alex, wat zullen we doen? Is het wel goed om die zaal binnen te gaan? Want er zijn allerlei festiviteiten vanmorgen hier geweest. En de duivel is bijna aan het beden en zo. En wat zullen we doen? Zullen we binnen gaan en die ruimte bestraffen in de naam van Jezus en reinigen? En dat wilden ze allemaal doen. Ze stelden mij die vraag, maar ik kreeg ineens antwoord. Of ik kreeg ineens tijd om te antwoorden. Zij vulden het al voor mij in wat we allemaal moesten doen om die ruimte te gaan reinigen. Goede Zuid-Afrikaanse vriend van mij, toen ik het hem vroeg van, joh, hoe zit dat in Zuid-Afrika met deze gedachte van demonen? Toen zei hij van, het is heel simpel. Doe het licht aan. En de duisternis verdwijnt. Misschien trap ik op tenen vanmorgen. En u moet het mij maar niet kwalijk nemen. Maar ik lees in mijn Bijbel dat hij ons autoriteit gegeven heeft. En hij die in mij woont is meer dan hij of die zij die in hen wonen. God leeft in mij en ik zeg u eerlijk dat het zo is dat als wij als kinderen van God in welke ruimte ook komen, dat demonen van ons wegvluchten. Want zo werkt de autoriteit en de kracht van God in ons. Hij heeft ons die kracht gegeven. Maar wij laten ons bang maken, wij laten ons bang praten. Door allerlei situaties. Wij zijn bang om op een gegeven moment gewoon eerlijk in de maatschappij te zeggen waar het voor ons op staat. Om eerlijk te zijn in deze dingen. Omdat we ons bang laten praten door allerlei demonische invloeden. Maar denk erom, die demonen die beïnvloeden de maatschappij ook. En die worden tegen ons opgezet. Hij die in mij is, is meer dan zij die in de wereld zijn, zegt het woord. En dat geloof ik met mijn hele hart. En daar sta ik op. Wij mogen staan in zijn kracht en in zijn autoriteit die hij ons gegeven heeft. Daar is hij voor gestorven. Hij heeft de overwinning behaald. En hij is almachtig. Hij is alomtegenwoordig. De vijand niet. De vijand is slechts een engel. Hij is niet alomtegenwoordig. God is alomtegenwoordig. Hij is in ons. Hij is om ons. Hij is bij ons. Hij is voor ons. En hij is achter ons. Zo is Gods geest met ons. Bill Hybels van Willow Creek en Rick Warden van Saddleback Community zijn uitermate succesvol in hun manier van hun aanbieding in de gemeenschap vanwege hun oprechte bewogenheid voor de maatschappij. Voor die brandende harten voor de verloren gaande mens. Zonder eenzelfde brandende hart kun je proberen om hun methode te kopiëren. Hun vorm, hun aanpak te kopiëren, maar je kopieert alleen de vorm. En je zult onmogelijk hetzelfde resultaat behalen. Naast een oprecht bewogen hart is gebed het meest essentieel voor verandering van omstandigheden. Neem je 1 vers 6, daar lezen wij dat hij intens in gebed ging. En naast het enorme verdriet en bedrijven van rouw, gaat hij ernstig in gebed. En wat een gebed spreekt deze man dan uit. Elk woord, elke zinnetje die hij uitspreekt, heeft diepgang. Alle essentiële van eigenschappen van gebed zijn in dit gesprek met God vertegenwoordigd. En hij spreekt hier zelf, en daar wil ik even bij stilstaan. Hij spreekt hier zelfs van een gemeenschappelijke belijdenis van zonden uit. Nou, denken wij, dat is niet meer van onze tijd. We leven in het Nieuwe Testament en dat is nog oud-testamentisch. Nou, wacht nou even. Hij vereenzelvigt zich als het ware met de historische zonden van zijn volk, waaruit des te meer zijn intense bewogenheid naar zijn volk in nood spreekt. Het gaat heel diep om bereid te zijn om je te vereenzelvigen met de historische zonden van de gemeenschap waarin wij leven. Dat is een heel andere houding dan ik ben al vergeven. En zij moeten nog. Weet u, dat is vaak de houding die wij als christenen naar buiten hebben. Ik ben al vergeven, ik ben gered, ik ga naar de hemel, jij nog niet, jij moet worden zoals ik. Misschien heb ik het al verteld, maar ik moest een keer meedoen aan een evangelisatiecampagne en ik ben gevraagd om daar te zingen en dan mijn getuigenis te geven zo. En ik stond op een podium zoals nu ook, ik stond redelijk hoog en er stonden nog mensen te luisteren ook, is het mogelijk. Maar goed. En ik stond daar en ik had een lied gezongen en ik gaf mijn getuigenis. En ik had voor mezelf het een en ander papier gezet en ik had een krachtige getuigenis. Maar toen ik het gaf, op dat moment dat ik het gaf, besefte ik, je bent bezig om deze mensen alleen maar te veroordelen. Eigenlijk zei ik had het alleen mooi verpakt in allerlei mooie woorden. Ik was verloren. Maar ik heb het licht gezien. U bent verloren. En als u niet snel het licht ziet en wordt als ik, gaat u verloren. Dat is uitermate veroordelend. Maar dat is vaak ons getuigenis. Jij moet worden zoals ik. De Heere Jezus deed het anders. De Heere Jezus zei niet van jij moet worden zoals ik. Jezus zat met hun aan tafel. Jezus deelde met de zondaren. Zelfs tegen het principe van de Farizeeën in. Die de zogenaamde gelovigen van die tijd waren. Jezus mengde zich tussen de ongelovigen. Weet u, wij zijn veelal bezig. De meeste kerken, en u moet me niet kwalijk nemen vanmorgen dat ik dit zeg. De meeste kerken zijn veel meer bezig met wat goed en verkeerd is. Dan met leven of dood. En waar het om gaat is leven of dood. Weet u nog van welk boom Adam en Eva hebben gegeten? De boom van kennis van goed en kwaad. En wat zei de vijand tegen Eva? Die zei, als je dit eet, joh, dan ga je beseffen, dan ga je zien wat goed en verkeerd is en dat wil God niet. Dan ga je daarin gewoon volmaakt zijn in het weten van goed en verkeerd. En vanaf die tijd houden wij ons bezig met wat goed en wat verkeerd is. En wij veroordelen niet alleen de mensen om ons heen, maar wij veroordelen ook elkaar. Daarom is er zoveel strubbeling en ellende in de kerk zelf. Omdat we steeds bezig zijn met wat goed en wat verkeerd is. Terwijl het moet gaan om leven of dood. Iemand zei tegen mij van je zal nooit een vis schoon vangen. Je vangt hem vuil. En dan moet hij schoon worden. Dan kan je zeggen van ik koop hem schoon in de supermarkt of bij de visboer. Maar dan heb je hem niet zelf gevangen. Je vangt nooit een vis schoon. Als visser. Maar wij zijn zo bezig met wat goed en verkeerd is in plaats van leven en dood. En dat willen wij niet toegeven, want het gebeurt ook onbewust. We zijn er niet bewust mee bezig, maar wij richten ons echt veel meer op dat mensen verkeerd doen. De houding van Nehemia spreekt over de zonden die wij hebben begaan. Hij vereenzelvigt zich met de gemeenschap. Hij spreekt van een gemeenschappelijke schuldaanvaarding tegenover een persoonlijke schuldaanvaarding. Die persoonlijke schuldaanvaarding, die is er al. Je bent vergeven. Dat zegt iets van, ik hoor bij hen. Ik hoor bij hen. Ik ben ook een mens die voortkomt uit een geslacht dat gezondigd heeft. En ik loop niet weg van die verantwoordelijkheid. Maar ik erken tegen u dat wij als mens gezondigd hebben. Ik zei het al, dat is de houding die Jezus ook had. Hij was niet zondig en hij herkende niet wij hebben gezondigd, want Jezus had niet gezondigd. Maar hij ging om met de mensen die in zonde leefden. Wij willen ons liever distancieren van mensen die in zonde leven. Nehemia ging in intens gebed. En gebed is een van de belangrijkste instrumenten om geestelijke kracht te ontvangen. Als mensen zich afvragen waarom er zoveel gebeurde in de boek Handelingen, dat hoor je wel eens. Van als je Handelingen leest, wauw, die eerste gemeente, joh, daar gebeurden zoveel wonderen, daar gebeurden zoveel dingen, dat ik wou dat het ook in onze tijd gewoon gebeuren, al die wonderen. Als u Handelingen leest, dan leest u bijna in elk hoofdstuk van het boek Handelingen hoe zij met elkaar intens in gebed waren, die gemeente. En op elke bladzij of elke hoofdstuk lezen ze wat een wonder vanwege het feit dat ze met elkaar intens in gebed waren. Als gemeente. En dat is zo essentieel. Gebed was ook in het leven van Nehemia een essentieel onderdeel van zijn geestelijke kracht. Net zoals het vandaag ook een uiterst belangrijk onderdeel van ons geestelijk leven zou moeten zijn. En ook al is gebed een belangrijk onderdeel van het proces om de gemeenschap om ons heen te veranderen, is dat niet het enige dat ervoor zal zorgen dat er verandering komt. Het is, noem het net als bij een oprecht verlangend hart, een ingrediënt, een onderdeel, een ingrediënt van het totale recept om verandering te kunnen ervaren in onze omgeving waarin wij wonen. Naast een bewogen hart en naast intens gebed zijn er nog andere ingrediënten. En we lezen daar bijvoorbeeld over, ik weet niet of u uw Bijbel nog open heeft, maar we lezen daar bijvoorbeeld in Nehemia 2 vers 11 en 12 over. En ik ga het lezen. En ik zeg het u eerlijk, het zit een beetje verscholen, verstopt. En als u het weet, mag u het zeggen. En bij mij heeft u altijd gelijk. Dus het is niet zo van, het is niet geen strikvraag. Staat in Nehemia 2, vers 11 en 12, staat het volgende. Zo kwam ik te Jeruzalem. Toen ik daar 3 dagen was, trok ik er in de nacht met enkele mannen op uit. Nu had ik geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Ook had ik geen ander dier bij mij dan dat waarop ik reed. Dan heb ik geleerd van dokter Lemmer Duplessis dat je de Bijbel nooit zo snel moet lezen en dat je een tekst wat vaker moet lezen om goed te begrijpen wat er staat. Dus ik ga het nog een keer lezen. Zo kwam ik, en die ik is natuurlijk Nehemia, in Jeruzalem. Toen ik daar 3 dagen was, trok ik er in de nacht met enkele mannen op uit. Nu had ik aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Ook had ik geen ander dier bij mij dan dat waarop ik reed. Wat zou hierin verscholen zijn als ingrediënt om de stad te kunnen veranderen? Wie durft? Wie zei dat? Dank je. Het is goed. Maar dat is, je vertrouwen heb je nodig. Vertrouwen in God heb je nodig. Absoluut. Maar het gaat iets dieper. Gaat iets dieper. Een offer brengen, bereidwilligheid om een offer te brengen. Ja. Dus we moeten Den Helder veroveren met een ezel. Nee, sorry, dat is niet lief van mij. Sorry? Op de fiets in deze storm. Is goed opgemerkt, maar dat is ook niet helemaal het antwoord wat ik zoek. Wie durft nog meer? Altijd te bereid zijn om een offer te brengen is waar. Vertrouwen is waar. Offer, bereid zijn om een offer te brengen is absoluut waar. Nou, daar kom je heel dichtbij. Niet in eigen kracht. Niet in eigen kracht. Ik ga... Wat zegt u? In Gods kracht. Maar het staat hier iets anders. U zegt het goed, maar het staat hier iets anders. Moet u horen wat er staat. En ik ga dat stukje lezen waar ik mij met name op richt. Ik begin bij het woordje nu in vers 12. Nu had ik... aan geen mens verteld, en ik ga eens lezen wat er niet staat. Ik had aan geen mens verteld wat voor een plan ik uitgewerkt heb. Dat staat er niet. Ik had aan geen mens verteld wat mijn God mij in het hart gegeven had. Het gaat hier om een inzicht die God aan hem heeft gegeven. Het gaat om goddelijke ingeving. God heeft hem een plan gegeven. Hij heeft niet een plan uitgewerkt, maar God is gekomen op antwoord van zijn intense gebed en zijn oprechte bewogenheid voor de mensen, gaf God hem een plan om te zeggen van dit is het plan wat jij moet uitvoeren in Jeruzalem. Wauw, zeg ik dan. God blijft niet afzijdig, God doet mee. God geeft een plan en we moeten uitkijken dat we God niet voor de voeten gaan lopen met onze eigen plannen. Iemand zei eens een keer tegen mij van, ja, maar wij moeten ook op een gegeven moment, als we denken in termen van Nehemia, een tijdje terug, moeten wij ook beginnen om die muur te bouwen. Als iemand daar bouwt en als iemand daar bouwt, ik zeg maar, dat is niet hoe die muur gebouwd wordt. Je zal een plan moeten hebben en God, dat staat hier en dat komt steeds weer in Nehemia ook terug, hoe God zijn plan aan Nehemia heeft geopenbaard. Wauw. Als ik bewogenheid heb. En als ik intens ga bidden, dan komt God en geeft hij openbaart zijn plan aan mij. Zo is God. En vooral in deze tijd waarin wij leven in de genadetijd onder de leiding van zijn geest. Goddelijke ingeving. Nehemia verwijst hier naar inzicht omtrent de strategie die God hem heeft gegeven. Het is geen andere theologie. Jongens, we doen het altijd verkeerd. Zegt Nehemia niet. Het is geen andere leerstelling. We hebben het over nieuwe zakken en oude vaat of nieuwe vaten en oude. Het is geen nieuwe leerstelling. Het is geen nieuwe geestelijke methode. Maar puur een praktisch en strategisch plan om het doel te bereiken. En het doel was heel simpel en heel duidelijk. De stad, de muren van de stad herstellen. En zijn strategie wordt dan uit de doeken gedaan in hoofdstuk 3. Nehemia hoofdstuk 3. Toen hij de inwoners van de stad in groepen had gedeeld. Ik ga me haasten. Want anders zijn we nog vanmiddag bezig. Nehemia was dus iemand die door de geest geleid heel doelgericht aan het werk was. De geest van God heeft hem een last gegeven. Zodat hij dagenlang rouw bedreef. Waardoor hij intens in gebed ging. En God hem een goddelijke ingeving gaf hoe hij te werk moest gaan. Ik ga nog één ingrediënt met u bespreken. Er zijn er meer, maar deze vier zijn belangrijk. In Nehemia 2 vers 18, daar staat het volgende. Nehemia 2 vers 18, daar staat het volgende. Toen ik hun meedeelde dat de hand van mijn God goed over mij geweest was, eveneens hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij. Wie zijn die zij? Dat is het volk. Dat is het volk tot wie Nehemia zich richtte. Toen zei het volk, wij zullen ons tot de herbouw gereed maken. Wij gaan meedoen, zeiden zij. Wij gaan meedoen, wij gaan ons tot de herbouw gereed maken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. In de NBG staat dat zij het werk voortvarend aanpakten. Ze pakten niet het werk aan. Dat staat er niet. En er staat niet dat zij aan het werk begonnen. Ze pakten het met krachtige hand aan. Ze pakten het voortvarend aan. Er was enthousiasme. Er was geloof. Er was vertrouwen. Er was bereidwilligheid om offers te brengen. Ze pakten het met krachtige handen pakten ze het aan. We gaan er tegenaan. We gaan de stad herbouwen. De muur van de stad gaan wij herbouwen. Kunt u het zich voorstellen? Kunt u het zich voorstellen dat er niets gebeurd zou zijn als Nehemia een geweldige last had voor deze mensen in Jeruzalem, intens voor ze in gebed ging en het bleef bij een goddelijke ingeving? Als er niemand was die het plan ging delen en er geen mensen waren die het werk voortvarend aan wilden pakken, zou er uiteindelijk van het hele plan niets terecht zijn gekomen. Er waren mensen nodig. Mensen die met toewijding en enthousiasme aan het werk wilden gaan. Jacobus 2 vers 17 zegt dat het geloof dat niet met werken gepaard gaat, is op zichzelf genomen dood. En dan het volgende. Jezus zegt in Lucas 10 vers 2 dat de oogst groot is. Denk daar eens over na.
Wij denken, wij leven in een verwend Nederland. Mensen zoeken God niet meer, denken wij. Wij zeggen, ik hoor nu nog zeggen, iemand in onze gemeente, nog niet eens zo lang geleden. Wij zijn zo rijk, we hebben zoveel, dat mensen zijn gewoon verwend en zoeken daarom God niet meer. Je moet maar eens gaan kijken op de paranormale beurzen. Hoe druk het daar is. Als ik eruit kom vandaag. Hoe druk het daar is. Hoe mensen zoekende zijn naar een antwoord. Hoe mensen zoekende zijn naar God. En hier zitten wij met elkaar. Hier zitten wij. Mensen hebben honger. Ook in onze maatschappij hebben mensen honger. En hebben ze behoefte aan een antwoord van wie is God. Vandaag de dag zeggen mensen vaak. Ja, ik geloof wel dat er een God is. Sommige mensen zeggen tegen mij van. Ik ervaar dat wat goed in mij is. Nou, dat zal dan wel God zijn. En dat ik dan op een gegeven moment goede dingen ervaar. Dat zal dan wel de hemel zijn. En ik heb ook wel slechte dingen in mij. En dat zal dan wel de duivel zijn. Die mij dan. Hè, dat zijn dan slechte dingen. En de dingen die dat dan voortbrengt. En de ellende die het met zich meeneemt. Dat zal dan wel de hel zijn. Mensen zijn zo al weggezakt. Van dat er werkelijk een God is. Die om ons geeft. De oogst is er. De oogst is groot, zegt de Heer Jezus. De oogst is groot. Maar de, wat zegt u? Niet de bidders, hè? Jezus zegt niet, de bidders zijn weinig. Jezus zegt, de arbeiders zijn weinig. Er moeten arbeiders komen om de oogst binnen te halen. Wij moeten daarom de eigenaar van de oogst vragen, staat er in uw vertaling, dat hij arbeiders wil sturen. Om de oogst binnen te halen. Hij moet geen bidders sturen. Die zijn er wel. En bidders zijn nodig. Bidders zorgen ervoor. Het gebed zorgt ervoor dat de oogst groot is. Maar wij moeten bidden om arbeiders. Om de oogst die rijp en groot is. Binnen te kunnen halen. Als je zou besluiten om met een boot de Noordzee op te gaan. Zal het je niet zomaar gebeuren. Dat een vis je boot inspringt. Het kan. Maar om vis te halen uit de zee, zijn er vissers voor nodig die daarop zijn voorbereid. Veel oprechte gelovigen van vandaag bidden in hun gebed, binden en bestraffen allerlei demonische activiteiten. En stop er nou een keer mee. Sorry dat ik je nou daar op de tenen trap. Maar dat is eigenlijk zoiets van, ik schiet een schot hagel in het wild. In de hoop dat het maar treft en dat iemand eens een keer op een gegeven moment tot bekering komt. Of dat er ergens een wonder gaat gebeuren. Ze willen graag een wonder ontvangen zonder te werken. En een vis te vangen zonder te vissen met de juiste visgereedschap. Of oogst binnenhalen zonder de juiste sikkels te gebruiken. Nou, het kan gebeuren dat er per ongeluk een vis in de boot terechtkomt. Maar het is meer uitzondering dan gewoonte. Om in een boot te staan en uitzicht te hebben over de zee. Uitzicht te hebben over het water opent het perspectief om een vis te kunnen vangen. Maar het is pas als je je lijntje van je hengel in het water gaat leggen, dat de kans om een vis te vangen pas echt realiteit geworden is. Krachtige of voortvarende handen zijn de uiterlijke uitwerkingen van een oprecht bewogen hart. Van intensief gebed en goddelijke ingeving. Deze vier ingrediënten vormden samen uiteindelijk het recept van het herstel van de muren van Jeruzalem. En denk erom, ze werden beproefd. Het ging niet makkelijk. Het was moeilijk. Ze werden moe. Ze werden wanhopig nog steeds. Maar steeds waren ze geconcentreerd en gefocust om die muur te gaan herstellen. En geen van deze ingrediënten konden los van elkaar op zichzelf staan. Ze waren allen nodig om het plan van God te voleindigen. Jezus zegt in Marcus 12 vers 30. Daar zegt hij dat je God moet liefhebben met je hele hart. Geheel je ziel en uit geheel je verstand en uit geheel je kracht. Dan staat God liefhebben uit geheel je hart in verhouding tot de oprechte bewogenheid voor je hart voor de verloren mens. Dan staat God liefhebben uit geheel je ziel in verhouding tot het intense gebed tot God. Dan staat God liefhebben met geheel je verstand in verhouding tot de goddelijke ingeving en een praktische invulling om het plan tot uitvoer te kunnen brengen. En God liefhebben uit geheel je kracht staat dan in verhouding tot de krachtige en voortvarende handen om de oogst binnen te halen. Maar het begint met een intense bewogenheid. Niet met veroordeling, maar met bewogenheid. Bewogenheid. Ik heb het al vaker gezegd, maar iemand zei eens een keer toen een kerk geopend werd, was de Baptistenkerk in Zuid-Afrika, daar was ik bij. En die voorganger had een hele preek gehouden over hoe zij in Johannesburg zouden gaan werken. En toen zei hij, sloot met dit. Hij zegt, en we zullen er staan op de hoeken van de straten. Mensen zullen ons zien. En misschien zeggen wij ook wat. Wij menen dat we altijd maar moeten praten. Moeten preken. Maar alleen het zichtbare. Wij als gemeente hebben met de afgelopen kerst hebben wij chocolademelk uitgedeeld. Gewoon zonder te preken. Zonder woorden van getuigenis te geven. Maar gewoon uit liefde een bekertje chocolademelk. Warme chocolademelk uit te delen. Mensen stonden versteld. Wie zijn jullie? We worden gezien. In mijn vorige boodschap, en daar wil ik me eindigen vanmorgen, in mijn vorige boodschap heb ik u die twee vragen gesteld. Heeft u een verschil gemaakt in de maatschappij waarin u woont? Een positief verschil, dat de mensen denken van wauw, dat die mensen zijn van de Vrije Evangelische Gemeente. En de volgende vraag was, als u als gemeente zou verdwijnen, als u als kerk niet meer om welke reden dan ook kan staan, u wordt helemaal leeggestolen. Stel dat u niet meer kan bestaan als kerk. Zal u door de maatschappij gemist worden? Wat voor een essentieel aandeel heeft u als gemeente in deze plaats waarin u woont? En wat kunt u doen? Het begint met intense bewogenheid voor de verloren gaande maatschappij. Die hoort er eigenlijk te zijn in elke gemeente. Dan is het essentieel dat we met elkaar eendrachtig en volhardend in gebed gaan, zoals de eerste gemeente dat we lezen in Handelingen. De volgende stap, let op. De volgende stap is niet God voor de voeten lopen om er aan het werk te gaan. De volgende stap is een goddelijke ingeving. Hij geeft dat. Op antwoord van ons intens gebed. Een goddelijke ingeving die hij geeft om de stad te herstellen. En indien deze boodschap u vanmorgen aanspreekt. En u bent bijvoorbeeld nog niet zo actief in deze gemeente. Dan wil ik u vanmorgen uitdagen. Hier was één man, één Nehemia slechts, die zo'n geweldige verandering voort kon brengen. Met hoeveel mensen zitten wij vanmorgen? Indien u zegt, ik wil betrokken raken vanaf dit moment, dan kunt u meegaan maken vanaf dit moment wat God kan doen in deze gemeente, in deze plaats. We hebben in Hoorn hebben wij een grote schaatsbaan, hè, zo naast de A7. En ik grap wel eens, ik heb het een keer in onze zangdienst heb ik het een keer genoemd van van, we moeten geloof hebben dat die mensen weten het of niet, maar die schaatsbaan die hebben ze voor ons neergezet. Als kerk. We gaan het ooit nog eens innemen als de ark. Hè? Om het zo te zeggen. Hij heeft een beetje een vorm van de ark. Maar het was een grapje. En ik heb het later heb ik mijn excuus aangeboden aan de gemeente. Want als het zo'n grapje maakt, dan is het net alsof het niet mogelijk kan worden. God is bij machten. Door één getuigenis van Petrus in Handelingen 2 lezen wij dat er zomaar 3000 mensen tot bekering kwamen. God is bij machten. Hij heeft ons die autoriteit gegeven door zijn geest. Om te kunnen spreken door de kracht van zijn geest. En mensen kunnen hem vinden. Op basis van onze relatie met God. Vanuit het enthousiasme in ons geloof. Die steeds sterker zal worden. En zal groeien door het krachtige gebed. Zal God zijn ingeving geven. En zullen wij uiteindelijk gezamenlijk, voortvarend en met krachtige handen aan het werk gaan. Om de strategieën die God aan ons gegeven heeft ten uitvoer te brengen. Om de oogst die groot is, binnen te kunnen halen. Amen. Zullen we bidden? Hier zijn wij vanmorgen, heren. Bevoorrecht om u te mogen kennen in ons leven. Bevoorrecht om uw woord te mogen hebben. Om het te kunnen lezen. Bevoorrecht om te mogen weten dat u die God bent bij wie niets onmogelijk is. Uw zoon zei vlak voor u vertrok. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. U heeft alle macht. En wij laten ons soms zo afschrikken, Heer, dat willen we belijden. We laten ons soms zo afschrikken. We zijn nog steeds die kleine minderheid tegen die grote meerderheid die soms zo boos is. Maar u bent God. En bij u is niks onmogelijk. Ik bid u, o Heere, dat onze ogen vanmorgen open mogen gaan. Om te beseffen, Heere, dat wij in u en u door ons een geweldige verandering kunnen brengen in de maatschappij waarin wij leven. Zodat meer mensen mogen gaan ontdekken wie u bent. Die geweldige God van liefde en van genade. Dat het nooit uw bedoeling is om iemand verloren te laten gaan. Maar dat het juist zo uw verlangen is. Dat mensen u leren kennen. Zoals u bent. Dat u niet de God bent van oordeel. Dat u niet die God bent alleen maar van straf. Maar dat u juist die God bent van liefde. Van genade. Als u niet die God van genade was, dan had het voor ons vanmorgen geen zin om hier te zitten. Had voor ons geen zin om gemeente te zijn. Maar wij zijn uw kinderen geworden niet omdat wij zo goed zijn. We lezen in uw woord, Heer, dat niet door onze goede werken is dat wij kinderen van u zijn geworden. Maar slechts door uw genade. En ik bid u, Heer, dat u onze ogen opent voor de mensen om ons heen. Dat wij niet veroordelend deze maatschappij ingaan. Dat wij niet de maatschappij afstoten van u. Dat wij een anti-getuigenis zijn. Dat wij mensen juist afschrikken met het evangelie. Maar Heere, dat wij zullen beseffen dat u zoveel van deze verloren gaande wereld houdt. Dat wij ook bewogen zullen worden voor onze medemens. En dat wij er kunnen zijn en zullen zijn. Om u te eren, om u te dienen. Om dienstknecht van u te zijn. Om zo in deze plaats, in Den Helder, de muren van deze stad weer te kunnen herstellen. Ik bid u voor deze gemeente. Dat die bewogenheid hier mag zijn. En mag gaan ontwikkelen. En gebed mag gaan ontwikkelen voor de verloren gaande mensen om ons heen. En Heere, dat u een plan gaat geven aan deze gemeente. Wat er gedaan moet worden in Den Helder om die muur te herbouwen. Word verheerlijkt door God en ontvang alle eer in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil met u zingen en nu wil ik vragen of de muzikanten wel weer naar voren willen komen. En dan wil ik met u zingen 534. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Zijn koninkrijk kent geen grens. En haar heerlijkheid kent geen eind. Staat hij er niet in? Bij mij wel. Wie heeft hem wel? Heeft niemand hem? Dat is jammer, zo'n mooi lied. 581, denk ik. Nou, ja, sorry, 381. 381, staat die er wel in? Zo makkelijk schakelen wij. Er staat zoveel mooie liederen in. 381. De zaligheid is van God. Eer en rijkdom en wijsheid en macht. En heerlijkheid, sterkte en kracht. De zaligheid is van God. Die zaligheid en kracht. als zo'n lied heb ik zoiets van, dat moeten we staande zingen. Om met kracht te kunnen zingen. Zullen we het nog een keer zingen? Dan gaan we staan. Zaligheid is van God. En als u erbij wilt horen, zing het dan met die overtuiging. De zaligheid is van God. Zitten. Zij onze God, voor eeuwig en eeuwig. En niemand kan hem afpakken. Niemand kan het van hem afpakken. Niemand kan het van u afpakken. Zij onze God, voor eeuwig en eeuwig. En eeuwig. En nog langer. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. zei het al, er staan zulke mooie liederen in zo'n boek. We zijn zo rijk, weet u, met al deze liederen die geschreven. We hebben er ook best wel vaak commentaar op, maar als we bedenken hoeveel rijkdom we hebben met alles wat wij van God ontvangen hebben, dan is het geweldig. Wij gaan deze dienst beëindigen. Ik hoop dat u aangesproken bent vanmorgen door het woord. Of heeft mij gepakt in ieder geval. Als ik bedenk, wat kan ik doen, wat kunnen wij doen om de muren te herbouwen. Zullen wij eindigen met lied 343. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Wat zei ik? Sorry, 334. Nou, kies er maar één. Nee, 334. Lied 334. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Kom, Jezus, kom en vul dit land met uw heerlijkheid. licht kan niet anders dan overwinnen. De duisternis vlucht voor het licht. Want Jezus heeft overwonnen. Amen. Vond u het een mooie dienst vanmorgen? Fijn om dat te horen. Wij gaan deze dienst eindigen. Dank u wel, heren, voor de momenten van vanmorgen. Dat wij dit zo mochten leren uit de geschiedenis van Nehemia. Hoe spreekt dat tot ons hart vanmorgen? En heren, help ons om dit niet te vergeten, maar om weg te gaan dat dit zomaar een preek was vanmorgen. Maar het iets doet in ons leven dat verandering brengt in ons eigen hart. Hoe wij staan tegenover de maatschappij zelf. Als we hier vanuit gaan, heren, laat uw geest de naprediker zijn van uw woord in ons leven. Help ons om uw woord uit te leven. Niet uit te spreken alleen, maar uit te leven. Word verheerlijkt door God in en door ons. En daarmee wil ik u zegenen met de liefde van God. Met de genade van zijn Zoon Jezus Christus. En met de gemeenschap van de Heilige Geest die in u is. En de opdracht heeft gekregen om altijd bij u te zijn. En u de weg te wijzen. U te bemoedigen. U te helpen. U de weg te wijzen en te overtuigen. Hij is met u. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ga in zegen.